Iedereen heel hartelijk welkom op deze bidstond voor Israël. Wellicht dat u het al wel gezien hebt, dat u dominee Meeuwse mist. Hij heeft afgezegd in verband ook met zijn gezondheid. Hij is hartpatiënt en hij acht het niet verantwoord om te komen in verband ook met de warmte. Vandaar dat proponent van Asselt, bestuurslid ook van de stichting, bereid is gevonden om hem te vervangen deze avond. We willen beginnen met het votum. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Ik stel voor om met elkaar te gaan zingen uit de lofzang van Maria. Daarvan het derde en het zevende vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Dit lied van Maria, dat zingt natuurlijk ook over de komst van de Messias, haar zaligmaker. En tegelijk zingt het ook over de zaligheid die bereid wordt, nu hij de zaligheid bereidt voor die hem vreest door al de nageslachten. En dat is natuurlijk niet alleen zo met en rond de geboorte van de Heer Jezus, dat de Heer de zaligheid bereidt, maar dat was al diep in het Oude Testament. We zingen ook het zevende vers, zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op. Dus 3 en 7 van de lofzang van Maria. Laten we samen de Heere bidden. Heere in de hemel, u brengt ons op deze door de weekse dag bijeen om uw aangezicht te zoeken, om u te bidden voor uw volk Israël. En om niet alleen te bidden voor uw volk Israël, maar om ook te luisteren naar wat u in uw woord zegt over dat volk. En meer nog, wie u bent als God van Israël. U zegt in uw woord, bid om de vrede voor Jeruzalem. En Heere, zo zijn we ook bijeen met allerlei mensen, met verschillende kerken. Besef dat wij zelf niets hebben om u te bewegen, om te denken aan uw volk. Wij hebben alleen maar schuld en zonde, ook richting Israël. Omdat we zo weinig bewogen zijn met dat volk en werkzaam zijn met uw belofte. We bidden, Heere, om vergeving. En we bidden of u, omwille van uzelf en omwille van uw eigen lieve zoon, uw belofte wilt waarmaken. En u zult dat doen, zoals u dat al zo dikwijls gedaan hebt. Maar u wil erom gebeden zijn. Heere, we bidden om vrede voor het Joodse volk wereldwijd, de Joden in Israël en daarbuiten. Om die vrede die alle verstand te boven gaat, of u heerlijke dingen wil geven, wil werken, en of zo, Heere, het getuigenis van Israël ook. Doordat u ze tot jaloersheid wekt, niet wij, u, maar of dat ook zo weer tot heil voor de volken mag zijn. We bidden ook om die volheid van de heidenen, of die in mag gaan. Of wij erbij mogen horen. Of u ook daarvan wil verzekeren. Ja, Heere, wilt u ook alle inzet zegenen om die ene naam bekend te maken. Niet alleen onder de heidenen, maar ook onder het Joodse volk. De naam van hun koning, de Heere Jezus Christus. En wilt u zo plaatsmaken voor hem. We bidden voor diegenen onder de Joden die hem mogen kennen. We bidden om wijsheid, om liefde en om alles wat nodig is om ook door hen, opdat ook door hen het werk van u, het welbehagen van u, voortgang zou hebben. Heere, zie in genade op ons neer. We bidden ook voor dominee Meeuwse, die graag hier had willen zijn, maar ervan af moest zien. Wees u met hem en stel ook hem tot rijke zegen voor de mensen om hem heen, voor de kerken die hij mag dienen en dat hij ook mag dienen tot heil, tot welzijn van uw volk. En zegen proponent van Asselt, die hem zal vervangen. Zalf hem door uw geest en leid ook mij door uw geest en leid ons in het luisteren. Ja, verheerlijk zo uw grote naam. Wij hebben dat niet verdiend, maar wilt u het doen, Heere, om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit Genesis, Genesis 29 en Genesis 30. Genesis 29 en we beginnen te lezen bij vers 31. En we lezen best nog een eindje door tot en met het 24ste vers van hoofdstuk 30. En dan gaat het over de geboorte van de stamvaders van Israël. En de geboorte van die stamvaders van het Joodse volk van Israël, ja, die zeggen eigenlijk ook heel veel van Gods trouw, heel de wereldgeschiedenis. Het begint met Gods trouw. En het is nog steeds Gods trouw. En het zal door Gods trouw zijn dat de Heere naar zijn volk zal omzien. Vanaf vers 31. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder, maar Rachel was onvruchtbaar. En Lea werd bevrucht en baarde een zoon en ze noemde zijn naam Ruben, want zij zeide, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. En ze werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, dewijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En zij noemde zijn naam Simeon. En ze werd nog bevrucht en baarde een zoon en zeide, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, terwijl ik hem 3 zonen gebaard heb. Daarom noemde hij zijn naam Levi. En ze werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda. En ze hield op van baren. Als nu Rachel zag dat zij Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster. En zij zeide tot Jacob, geef mij kinderen, of indien niet, zo ben ik dood. Toen ontstak Jacob storend tegen Rachel en hij zeide, ben ik dan in plaats van God die de vrucht des buiks van u geweerd heeft? En zij zeide, zie, daar is mijn dienstmaagd Bilha. Ga tot haar in, dat zij op mijn knieën baren en ik ook uit haar gebouwd worden. Zo gaf zij hem haar dienstmaagd Bilha tot een vrouw en Jacob ging tot haar in. En Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zeide Rachel, God heeft mij gericht en ook mijn stem verhoord en heeft mij een zoon gegeven. Daarom noemde zij zijn naam Dan. En Bilha, Rachels dienstmaagd, werd wederom bevrucht en baarde Jacob een tweede zoon. Toen zeide Rachel, ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld. Ook heb ik de overhand gehad. En zij noemde zijn naam Naphtali. Toen nu Lea zag dat zij ophield van baren, nam zij ook haar dienstmaagd Zilpa en gaf die aan Jacob tot een vrouw. En Zilpa, Lea's dienstmaagd, baarde Jacob een zoon. Toen zeide Lea, er komt een hoop. En ze noemde zijn naam Gad. Daarna baarde Zilpa, Lea's dienstmaagd, Jacob een tweede zoon. Toen zeide Lea, tot mijn geluk, want de dochters zullen mij gelukkig achten. En ze noemde zijn naam Aser. En Ruben ging in die dagen van de tarweoogst en hij vond Dudaim in het veld en hij bracht die tot zijn moeder Lea. Toen zeide Rachel tot Lea, geef mij toch van uw zoons Dudaim. En zij zeide tot haar, is het te weinig dat gij mijn man genomen hebt, dat gij ook mijn zoons Dudaim nemen zult? Toen zeide Rachel, daarom zal hij deze nacht voor uw zoons Dudaim bij u liggen. Als nu Jacob des avonds uit het veld kwam, ging Lea uit hem tegemoet en zeide, gij zult tot mij inkomen, want ik heb u om loon zekerlijk gehuurd voor mijn zoon Dudaim. En hij lag die nacht bij haar. En God verhoorde Lea en ze werd bevrucht en baarde Jacob de 5de zoon. Toen zeide Lea, God heeft mij loon gegeven, nadat ik mijn dienstmaagd aan mijn man gegeven heb. En ze noemde zijn naam Issachar. En Lea werd wederom bevrucht en zij baarde Jacob de 6de zoon. En Lea zeide, God heeft mij heeft hij begiftigd met een goede gift. Ditmaal zal mijn man mij bijwonen, want ik heb hem 6 zonen gebaard. En ze noemde zijn naam Zebulon. En ze baarde daarna een dochter en ze noemde haar naam Dina. God dacht ook aan Rachel. En God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. En ze werd bevrucht en baarde een zoon. En ze zeide, God heeft mijn smaadheid weggenomen. En ze noemde zijn naam Jozef, zeggende, die Heere voegen mij een andere zoon daartoe. Tot zover. Voor ons ligt een stuk levensgeschiedenis van Jacob. Jacob, de man die pad van de zonde op was gegaan door zijn vader Isaac te bedriegen. Ik ben Esau, uw eerstgeborene. En de gevolgen? Ontzettend. Jacob moest vluchten. Thuis was hij zijn leven niet meer zeker. Esau wilde hem doden. Hoe moet het verder? Hij heeft gezondigd, Jacob. Van huis en haard verdreven. Maar tegen die achtergrond, tegen die donkere achtergrond, openbaarde de Heere zijn genade in Bethel. De Heere sprak, de Heere daalde af, de Heere was bij hem. En daar in Bethel klonk het, ik ben de Heere. Dit land waarop je ligt te slapen, zal ik aan jou geven en aan je zaad en aan je nageslacht. En dat nageslacht zal wezen als het stof der aarde. Tot een groot volk zul je worden. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En ik ben met u. En ik zal u behoeden. Een woord wat vandaag nog steeds geldt voor dat volk. Wel, daar kun je mee verder, toch? Met deze God. En zo ging Jacob verder. Ontmoette Rachel, Laban, trouwde met Lea en met Rachel. En ondanks die zonde, want dat was het, maakte de Heere zijn beloften waar. Ik ben met u. Ik zal u behoeden. Ondanks de zonde. Ik zal u tot een groot volk maken. En dat zien we gebeuren. Ja, ondanks de zonde. Want wat hoort er bij die belofte van God? En wat hoort er bij als God zijn belofte schenkt aan een mens? Gebed. Gevouwen handen. Afhankelijkheid, omhoog zien. Maar daar lees je helemaal niets van in dit gedeelte. Wat je wel leest is dit, dat de zonde steeds meer de overhand krijgt. En zo gaat dat ook vandaag in het leven van elke dag. Als we de zonde niet bestrijden, geen halt toeroepen, dan woekert het onkruid van de zonde steeds verder in de tuin van je leven. Het is zo belangrijk om dat eerste sprietje weg te halen. Nou, we zien in dit gedeelte het onkruid groeien in het gezin van Jacob. En die eerste brandnetel was dat hij Rachel zo prachtig vond. Ze was schoon van gedaante, schoon van aangezicht. En natuurlijk mag je dat mooi vinden. Maar Rachel staarde zich daar blind op. Hij keek niet naar haar hart. Hij keek naar de buitenkant. Die tweede tak met onkruid. Dan maar twee vrouwen. Rachel naast Lea. En hoe misgaat dat? En Jacob, hij staat erbij en hij kijkt ernaar. Hij is er zelfs mede de oorzaak van. We lezen immers in vers 31 van hoofdstuk 29 dat Lea gehaat was. Dat betekent dat Jacob Lea beduidend minder lief had en minder liefde toonde dan Rachel. Rachel was zijn favoriet. En Lea stond op de tweede plek ver onder haar zusje. En dat lieten Jacob en Rachel haar merken ook. Weer zo'n brandnetel. Wat moet dat pijn gedaan hebben? Als je altijd moet opboksen tegen die ander. Als je altijd de tweede bent. De mindere. In het gezin. In het huwelijk. En Lea die uit die pijn ook. Als ze de kinderen die ze krijgt namen geeft. Ruben, de eerste. En de uitleg die ze dan geeft. Omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien. Daarom zal mijn man mij nu lief hebben. Simeon de tweede. Vers 33. Terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat ben. Zo heeft hij mij ook deze gegeven. Levi. Vers 34. Nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen. Maar Jacob voegt zich niet bij Lea. Integendeel, hij slaat steeds minder bij Lea en uiteindelijk helemaal niet meer. Zo is de indruk. Alleen nog bij Rachel. In vers 15 van hoofdstuk 30 zegt Lea dat Rachel haar man genomen heeft. Afgepakt heeft. Zij telt niet meer mee. Want vergeleken met die mooie Rachel heeft zij niets te bieden. Er zitten zeker lessen natuurlijk. Bewaar ons, Heere, voor het vergelijken van onze kinderen met andere kinderen. Van onze vrouw of man met die andere man of vrouw. Doorgrond mijn hart. En mag ik mijn geliefden, mijn kinderen, onvoorwaardelijke liefde en waardering geven. En als u dat niet doet, dan houdt u de zonde in stand. Dat is vruchtbare grond voor het onkruid. En dat voortrekken van de een boven de ander, ja, dat komt natuurlijk uit het gezin van Isaac en Rebecca. Je ziet het doorwerken in de geslachten. De zonde werkt door. Rachel en Lea, ze praten niet eens meer met elkaar. De enige keer dat ze met elkaar praten is als er over de Judaïm gesproken wordt en als er gehandeld moet worden over Jacob. Alles wordt ingezet om te hebben wat die ander heeft. Zelfs Lea, die toch ja, iets kende van de vrezen des Heren, die is jaloers op een zondige manier. Dat blijkt bijvoorbeeld als ze bij die naamgeving van die eerste drie kinderen ten diepste toch alleen maar oog heeft voor zichzelf. Ze noemt de naam van de Heren wel, maar het gaat om haarzelf. Ditmaal zal mijn man mij nu lief hebben. En ook Lea gaat erin mee om Jacob nog een vierde vrouw te bezorgen. Nog meer verstikkend onkruid. Met God wordt weinig rekening gehouden. Zijn naam wordt wel genoemd. Denk aan die naamgeving van die eerste kinderen. Maar zonder God erin te verheerlijken. Die drie kinderen zijn bedoeld om Jacob aan zichzelf te binden. Aan Lea te binden. Ze heeft die kinderen niet voor God gekregen, maar voor zichzelf. Door God, door Jacob wordt Gods naam genoemd in 30 vers 2. Maar dat is op een boze manier. De vraag van Rachel om kinderen brengt Jacob niet op zijn knieën, maar brengt Jacob tot boosheid. En in plaats van te bidden, krijgt Jacob er een vrouw bij. De slavin van Rachel. Hoor je geen alarmbel, Jacob? Denk aan Abraham en Hagar, hoe dat daar ging. Het enige wat we lezen is, en Jacob ging tot haar in. Dat is de stamvader van het Joodse volk, van Israël. En er wordt een kind verwekt. Hoor wat Rachel zegt, ze neemt notabene Gods naam in de mond, Rachel. En zegt, God heeft mij gericht. God heeft me eindelijk recht gedaan. God heeft mijn stem en gebed verhoord. Ik heb worstelingen Gods met mijn zuster gehad. En ik heb gewonnen. Rachel, hoor je wel wat je zegt? God heeft mij verhoord. Ik heb een kind gekregen. Maar in welke weg heb jij dat kind gekregen? Door die andere vrouw. Kun jij daarvoor danken? Gods naam op de lippen nemen. Terwijl je een zondige weg inslaat. Hoe bestaat het? Zullen we even in de spiegel kijken? Doen wij dat soms ook niet? Het erge in het gezin van Jacob is dat ook Lea wordt meegezogen in de val. Lea moet beter weten. En ze weet ook beter. Maar de zonde is sterker. Jacob, ik heb ook een slavin. En ook daar komen kinderen van en Lea heeft in de gaten dat dit niet naar Gods wil is. Blijkbaar spreekt haar geweten, want ze noemt de namen van de kinderen, maar ze durft Gods naam er niet meer bij te gebruiken. Gad, dat wijst op er komt hoop, heel algemeen. Aser, heel algemeen, tot mijn geluk. De naam van God noemen past niet op het pad van de zonde. Maar het gaat van kwaad tot erger. Wandelen, staan, neerzitten. En je leest dan vanaf vers 14 hoe Ruben in het veld Judaïm vindt. Kleine vruchtjes die op een appel lijken en die volgens het bijgeloof een positieve invloed hadden op de vruchtbaarheid. En zowel Rachel als Lea geloven in de werkingen van. Vertrouwend op de Heere alleen. Op de liefdesappeltjes. En het onwaarschijnlijke gebeurt als Rachel van Lea wat van die liefdesappeltjes krijgt, mag Lea een nachtje met Jacob slapen. Zoals Laban handelde met zijn dochters als loon, zo handelen zijn dochters met het lichaam van Jacob. Hier zie je opnieuw dat de zonden van ouders teruggezien worden in het leven van kinderen. Als Jacob dan 's avonds uit het veld komt en naar Rachels tent wil gaan, dan gaat Lea hem tegemoet. Jacob, vannacht lig jij bij mij. Ik heb je gehuurd. Ik heb je gehuurd, zegt zijn echtgenoot. En Jacob, in plaats van dat de alarmbel afgaat door dat woord gehuurd, en hij zijn gezin bij elkaar roept om de Heere te bidden, in plaats van dat hij optreedt als profeet, priester en koning in zijn gezin, laat hij zich leiden naar het bed. Gehuurd. Jacob. Zit Jacob hier ook? Of bent u wel profeet, priester, koning? En uw gezin, als u een gezin mag hebben. En ook als je onbekeerd bent, kunnen we geen excuus voor maken, toch? We hebben het recht niet om God buiten ons leven te houden. Wel, dat was die tuin van dat gezin. Vol onkruid. En we moeten eigenlijk zeggen, ja, nu hebben we naar de buitenkant gekeken. Maar laten we ook eens ietsje dieper kijken. Want wat zie je nou in dat gezin? De Heere die laat de bloemen van zijn genade groeien. Want dit is het volk van God. Dit is Israël. Israël in de knop, kun je zeggen. En God maakt er geen einde aan. God begint niet opnieuw. Dit is het volk, door hem verkoren om zijn naam onder de heidenen te dragen, bekend te maken. Dit is het volk, het geslacht waaruit de grote zoon van God geboren wil worden. Dit is het geslacht waarin God werkt en zijn beloften vervult. De beloften gedaan in Bethel. Hij maakt ze waar, ondanks Jacob, ondanks Rachel, ondanks Lea. Dat blijkt al meteen aan het begin, dat eerste vers wat we lazen, vers 31. Toen u de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Vervulling van de belofte. Gods ogen rusten op dat gezin en hij ziet wat er gebeurt. En zoals de Heere altijd doet, neemt hij het op voor het zwakke en neemt hij het op voor het verachten, voor Lea. Daar ligt een bemoediging in voor mensen als Lea, die met de nek worden aangekeken. Misschien wel in je huwelijk of in het gezin. Bovenal een bemoediging voor mensen die geleerd hebben dat ze onwaardig zijn. Een mishagen aan zichzelf hebben en niets verdienen. Geen recht op kinderen. Geen recht op een gelukkig huwelijk. Geen recht op Gods nabijheid. Geen recht op genade. De Heere slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog. Hij opent haar baarmoeder. Lea krijgt kinderen. Nou is elk kind een zegen van God, een wonder van Gods genade. Maar hier is wat anders aan de hand nog. Iets rijkers, iets diepers. Want hoe luidde de belofte aan Jacob? Uw zaad, uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. Jacob, zie je dat? Weet je nog hoe lang je opa heeft moeten wachten op de vervulling van de belofte? Abraham. Weet je nog hoe lang je vader en moeder moesten wachten op de vervulling van de belofte? Isaac en Rebecca. Heel lang, heel lang. Hoe lang moet jij wachten? De vervulling wordt hem in de schoot geworpen. Jacob ontvangt de kinderzegen. Hij krijgt kinderen naar Gods belofte. En dat is dus veel rijker en veel belangrijker nog dan al die praktische lessen die er liggen in dat eerste deel van die meditatie over huwelijk, over gezin, over omgaan met elkaar, over je verantwoordelijkheid als vader, als vrouw. Hier gaat het om. Om de kinderen, om de stamvaders van Israël, zij zien een levenslicht. Dat blijkt ook uit de structuur van dit gedeelte, want die schriftlezing staat middenin een bepaald stuk, vers 28 tot en met 31. Eerst wordt de aankomst bij Laban beschreven en dan eindigt het met het vertrek bij Laban. Vervolgens gaat het over het werken voor die vrouwen bij Laban en vlak voor het vertrek gaat het over werken voor vee. En in het midden de geboorte van de zonen, stamvaders van Israël. Waar komen jullie vandaan? Ruben, stam van Dan, stam van Gad, stam van Aser. Ja, Genesis. Hoe ging dat? Vertel eens iets over thuis. Daar hebben we het liever niet over. Daar zou je liever over zwijgen. Dat ging gepaard met zonde, met ongerechtigheid, met hoererij. Maar ondanks dat was daar de Heere, de God van de belofte. En de Heere werkte. En de Heere deed zijn woord gestand. De kinderen werden geboren, onze stamvaders. En dat gezin vol onkruid. En dat is ten diepste opdat niemand van dat volk zou kunnen roemen. Dit is nu verkiezende liefde. Dat wij Gods volk zijn. En zoals dat bij het begin was van Israël, zo is dat ten diepste heel Israëls geschiedenis. Het is een geschiedenis van zonde en schuld aan de kant van Israël, maar ook een geschiedenis van genade en van trouw van de kant van de Heere. Hij vervult zijn belofte. En dat geeft verwachting. Ook als je nu naar Israël kijkt. En je denkt, ja, wat is er eigenlijk veranderd? Dat geeft verwachting. Het is niet desgene die wil, Israël wil niet. Niet desgene die loopt, Israël loopt niet. Maar des ontfermende Gods, hij ontfermt zich. Ja, en daarom kunnen ook wij zalig worden, nietwaar? Als we onze stamboom zouden bekijken en ons volgeslacht zouden tegen het licht zouden houden, zouden we allemaal zien en ontdekken. De zonden optellen die er liggen. Waar hebben we dan verdiend dat we hier mogen zijn onder het woord en dat God zijn genade aanbiedt, welmenend? Eén heeft het verdiend. Die grote zoon van Juda. En als hij geboren wordt, Juda, als vierde zoon van Lea, dan is Lea niet meer op zichzelf gericht. Ze zegt niets meer in de zin van, ja, ik ben gehaat en nu zal mijn man mij zien staan. Nee, nu blijft de Heere over. De Heere blijft over. En dat is genade van God in het hart van deze vrouw, die zichzelf leert verloochenen in een weg van afzien, in een weg van strijd. Nu zal ik de Heere loven. Dat is het. Juda, gij zijt het. Uit hem zal de Christus geboren worden. Ja, hij is zo anders dan Jacob. En dan Lea. En dan Rachel. Zo anders dan het Joodse volk. Dat volk dat ook knecht des Heren genoemd wordt in Jesaja. Hij is de knecht. Net als Lea, net als Israël, was en is ook hij gehaat. En toch op aarde bleef hij gericht op het dienen van zijn vader. En als hij de naam van zijn vader op de lippen neemt, dan is dat totaal in overeenstemming met zijn leven. Integendeel, in tegenstelling tot wanneer Lea dat doet en tot wanneer Rachel dat doet en tot wanneer Jacob dat doet. Hij bleef altijd zuiver op het gebied van jaloezie, van ruzie, van boosheid. Ook op het gebied van seksualiteit. Hij was Gods mooiste bloem, geboren in die tuin van Israël. Maar hij wilde tot onkruid worden en als onkruid vergaan. Hij is afgedaald in ons verloren bestaan om mensen die neerliggen op het pad van de zonde weer op te richten. Genade te schenken. Om hem is het dat God zijn belofte waarmaakt, zijn genade schenkt. Ook aan Israël, ook vandaag, ook in de toekomst. Aan u en aan mij. Aan gezinnen waar misschien het onkruid wel boven de schutting uitgroeit. En waar er nog veel meer zit onder de oppervlakte. Als het gaat om het wortelstelsel. Bij deze God is raad en vergeving. En zijn koninkrijk komt, ondanks wat mensen ervan maken. En hij staat in voor zijn werk. Hij zal ervoor zorgen dat gans Israël, dit volk, zalig wordt. En het gaat heen naar die grote dag dat de stad van God zal neerdalen op de aarde, het nieuw Jeruzalem. Je leest ervan in Openbaring 21, over die grote hoge muur en die 12 poorten, met daarop de namen van de 12 geslachten van de kinderen van Israël. Ook die zonen die uit bijvrouwen geboren worden. In een zondige weg. Over genade gesproken. Er loopt een lijn vanuit dit hoofdstuk naar het nieuw Jeruzalem. Zo is God. Zo werkt God. Heb je dat ontdekt? Voor jezelf. Heel persoonlijk. Is dat nu wat overblijft? Als je let op wie je bent. Als je let op wat er achter je ligt. Als je let op wat er uit je handen komt. Als je let op wat er in je hart huist. Als hij in het recht zou treden, gadeslaan onze ongerechtigheden. Wat dan? Dat we hier nog zijn, dat is genade. Alles wat je krijgt, is genade. En de Heere wacht nog met zijn komst, omdat hij niet wil dat enige verloren gaan. Omdat die volheid van de heidenen nog in moet gaan. En Israël zalig moet worden. Daarom is er een God die zijn belofte waarmaakt. Ook vandaag. Ook vandaag in het leven van mensen zoals wij. Hij wacht om genadig te zijn. Ja, dat woordje genade is ook heel vernederend en ontdekkend. Dat betekent dat je geen enkel streepje voor hebt boven die ander die hier niet zit. Wier hart hier ook niet ligt in deze dingen. Zelfs Israël, zelfs dat Joodse volk heeft dan geen streepje voor. Als God genade schenkt, is dat niet om wie mensen zijn. Is dat niet om ons bidden, om ons serieus op kunnen voeden van onze kinderen. Die kan bestaan voor hem. Het is omwille van die grote zoon van Juda. En dan kan het voor iedereen. Voor Jacob. Met zijn 4 vrouwen. Er is vergeving altijd bij hem geweest. En zijn koninkrijk komt. Misschien heb je er veel kapot gemaakt. Dat kan. Misschien wel in je gezin. Dan mag deze geschiedenis van Jacobs gezin, van de geboorte van de stamvaders van Israël, moed geven om te hopen op de God van Jacob. In de weg van het schuldbelijden. De Heere gaat door met zijn werk. Ondanks ons. Onder Israël. Uit vrije gunst alleen. Amen. Laten we zingen met elkaar uit het gebed des Heeren. Intussen krijgt u ook gelegenheid om een gave te geven voor de stichting. Er zal dus gecollecteerd worden. Het gebed des Heeren, het derde vers. Laten we ook het negende vers er maar bij zingen. Dan hebt u wat meer tijd om wat in de collectezak te stoppen. Het gebed des Heeren, vers 3 en 9.
Geliefde, Gods woord is één. Dat is ook duidelijk vanavond als tweede schriftlezing vanavond zal zijn uit het tweede Bijbelboek, Exodus. Wat begint in het Hebreeuws met de namen van de kinderen van Jacob. Dit zijn de namen van de zonen van Israël die in Egypte gekomen zijn met Jacob. En dan worden de verschillende namen waar we al van hoorden genoemd. Wij lezen samen Exodus 25... waar het gaat over de ark van het verbond, de bewaarplaats in het bijzonder. Ik lees met u Exodus 25, het tiende tot en met het 22e vers. Exodus 25 vanaf vers 10, daar komt het woord van de Heer onze God als volgt tot ons. Zo zullen zij een ark van sittim hout maken, 2 ellen. En een halve zal haar lengte zijn en een andere halve el haar breedte en anderhalve el haar hoogte. En gij zult ze met louter goud overtrekken van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken. En gij zult op dezelfde een gouden krans maken rondomheen. En giet voor haar 4 gouden ringen en zet die aan haar 4 hoeken, alzo dat 2 ringen op de ene zijde dezelfde zijn en 2 ringen op haar andere zijde. En maak handbomen van sittimhout en overtrek ze met goud. En steek de handbomen in de ringen die aan de zijde der ark zijn, dat men de ark daarmede dragen. De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn, zij zullen er niet uitgetogen worden. Daarna zult gij in de ark leggen de getuigenis die ik u geven zal. Gij zult ook een verzoendeksel maken van louter goud, 2 ellen en een halve el zal zijn lengte zijn en anderhalve el zijn breedte. Gij zult ook 2 gerubs van goud maken, van dicht goud, zult gij ze maken uit de beide einden des verzoendeksels. En maak u een gerub uit het ene einde aan deze zijde en de andere gerub uit het andere einde aan gene zijde. Uit het verzoendeksel zult gij lieden de gerubs maken uit deszelfs beide einden. En de gerubs zullen hun beide vleugelen omhoog uitbreiden, bedekkende met hun vleugelen het verzoendeksel. En hun aangezichten zullen tegenover elkander zijn. De aangezichten der gerubs zullen naar het verzoendeksel zijn. En gij zult het verzoendeksel boven op de ark zetten, nadat gij in de ark de getuigenis die ik u geven zal, zult gelegd hebben. En aldaar zal ik bij u komen. En ik zal met u spreken van boven het verzoendeksel af, van tussen de 2 gerubs... die op de ark der getuigenis zijn zullen, alles wat ik u gebieden zal aan de kinderen Israëls. Geliefde, wat een dag was het geweest. De Heere had zijn wet, de 10 woorden, geschonken aan Israël. En met een bijzonder afschrift daarvan was Mozes van de berg gekomen, die woorden op steen. Dat unieke stuk Bijbel, wat in tegendeel of in onderscheiding van al de andere stukken van de Bijbel die wij hebben, geschreven werd met de vinger van God. Zo lezen we in dat machtige Bijbelboek verderop, Exodus 31, vers 18, dat het geschreven werd, 2 stenen tafelen met de vinger van God. In onderscheid met al die andere woorden. Wat apostel Petrus ons schrijft, dat de profetie voortijds niet is voortgebracht door de wil eens mensen, maar dat de heilige mensen Gods door de Heilige Geest gedreven zijn die woorden hebben gesproken. Maar dit gedeelte, die 10 woorden, zijn geschreven met Gods eigen hand. Op steen. En wat staat er op die stenen? Niets, maar dan ook niets nieuws. U hoort op zondag, als de wet klinkt, werkelijk waar, niets nieuws. Ook al zou u het voor het eerst horen, ook al zou er een vreemdeling de kerk binnenlopen, dan hoort hij echt niets nieuws. Het zijn de grondpatronen, die 10 woorden, voor alle andere geboden. De 613 geboden volgens de rabbijnen, de 613 woorden. Deze geboden zouden we kunnen noemen de basisgeboden. Een soort grondwet ergens, dat woord schiet natuurlijk ergens tekort. Maar die ons richten op de verhouding tussen onze schepper en tussen onze medemens. De reddende God die ons uit de slavendienst bevrijdde en tot de naaste. En wat moet er met deze geboden gebeuren? Wij zouden zeggen met Israël, we hangen ze op. We printen ze vandaag uit. Of soms in sommige kerken, oude kerken waar ik kom, daar hangen er van die geboden borden met de 10 geboden erop. Dat zou onze eerste neiging zijn. Dwaas ergens ook. Maar dat is onze menselijke neiging. De neiging van de wettische mens uit Israël of de volkeren is om die geboden af te drukken, te weerspiegelen, voor het voetlicht te brengen. We zouden kunnen zeggen, we moeten de wet meer preken. Maar wie zo spreekt of denkt, heeft denk ik nooit de wet leren verstaan in al die kracht. Want als er iemand was die de wet betrachtte, was het Saulus van Tarsus. En nergens doet hij een oproep om de wet nog meer voor het voetlicht te brengen. Als we teruggaan naar het begin van de openbaring van de wet, die 10 woorden, dan lezen we in Exodus 20 hoe machtig het donderde en bliksemde toen de wet geopenbaard was. Toen het volk zulk zag, het hoorde de donder, het zag het geluid van de bazuin, toen weken zij af en stonden van verre. En het eerste wat Israël gedaan heeft, bij het aanhoren van die wet, was het roepen om een middelaar. Nou, dat is de uitwerking die de wet ook in ons leven moet hebben. En heeft het volk aan Mozes gevraagd, spreekt gij voor ons in plaats van ons, dat wij niet horen, opdat we niet sterven. Die mensen die bij Horeb hebben gestaan, die hebben werkelijk gevoeld, beleefd wat de wet inhoudt. Dit is geen grap. En ook onze Heidelberger stelt ons daarom niet de vraag, waaruit kent gij uw vreugde? Met het antwoord uit de wet Gods. Maar waaruit kent gij uw ellende? Nou, dat is eenvoudig ook voor ons de spiegel die we mogen zien in Israël. Vanavond wil ik benadrukken met de apostel Paulus. De wet is goed. De wet is zeer goed. Al de geboden zijn goed. Maar wij, Israël en de volken, wij deugen niet. Er is daarom niks vreemds wat de Heere zegt, niets nieuws in die 10 woorden. Als ik dat uitleg aan de jongeren op de catechisatie, in Lunteren of vroeger in Urk, met een voorbeeld dat ik aan de jongens zeg, voordat we hier die catechisatie willen starten, wil ik eerst een paar regels met jullie afspreken. En die jongens, nou, die zijn benieuwd, wat zijn de regels? En ik zeg tegen de jongens, er wordt hier niemand doodgemaakt. Dan schieten de jongens echt in de lach. Hoe bevreemdend zou het voor ons moeten klinken dat op zondag in het midden van de gemeente dit klinkt. Dat tot die nette man of vrouw die u denkt te zijn, het woord klinkt, u zult niet doodslaan, u zult niet stelen. Stelen? Wij stelen? Dominee, ouderling, dat denkt u toch niet dat wij stelen? Doodslaan, overspel plegen, begeren, voor stenen ons buigen. En toch is deze wereld vol van dieven en moordenaars. En toch leeft de begeerte sterk in mijn hart naar dat wat van mijn naaste is. De wet legt Israëls hart bloot. De wet legt ook ons hart bloot. Dat Israël de Heere hun God niet lief heeft met heel het hart, met heel het verstand, met alle vermogens. Ook niet met half het hart. Ook niet met een klein beetje van het hart. Dat Israël de naaste niet lief heeft, zoals het zichzelf lief heeft. Ook niet een beetje. En wat de genade nu, dat Mozes en Israël, nadat de wet geschonken is in Exodus 20, hier in het 25e hoofdstuk, van God bevel krijgt om een tabernakel te maken. En dat het eerste wat dan genoemd wordt nadat dat hefoffer is beschreven in Exodus 25 in die eerste 9 versen. Al die materialen. Dat nu de roeping klinkt om een ark te maken. Een bewaarplaats voor die goede en toch vreeswekkende, verschrikkelijke, afschuwelijke en toch goede wet van God. Om daar de wet in te leggen. Om daar dan een deksel op te doen. Een genadedeksel. Een verzoendeksel. Gemeente, vanavond wil ik zeggen, als we samen zijn gekomen, als christelijke gemeente, als wij toch geen bewaarplek hebben voor Gods wet? Dan kunnen wij als Nederland wel met de wet gaan werken. Dan kunnen we arbeiden en ons verbeteren. En de best mogelijke godsdienst is dan een godsdienst van goede voornemens. En proberen. In de godsdienst voelen we ons altijd ietsje beter als we een momentje trouw zijn. In christelijke plichten, kerkelijke bezigheden. En dan voelen we ons ook weer wat slordiger. Wat minder goed. Als we wat minder trouw zijn. En blijken wij dat ons blijdschap helemaal afhankelijk is van ons eigen doen. Ik voel me beter als ik de Bijbel lees. Ik voel me beter als ik de psalmen zing. Als ik wat trouwer ben in mijn gebed. En wat minder als ik dat niet doe, als ik dat nalaat. Dat is de godsdienst van Saulus van Tarse voor zijn bekering. Dat is de dreiging voor Israël. Want u weet dat die bewaarplek in de tabernakel, in de tempel, dat die verwoest is. Ik denk als ik de Bijbel goed lees, dat de Heere de ark heeft meegenomen naar de hemel. Zoals de Heer Jezus ten hemel gevaren is. En de ark Gods werd gezien in de hemel. Openbaring 11. En ik denk dat ik dat lees als ik de klaagliederen van Jeremia lees. Hoofdstuk 2 of 3, 2 denk ik, vers 1. Dat de Heere niet gedacht heeft aan de voetbank van zijn voeten. In de dag van zijn toorn. De voetbank van zijn voeten was het de bijnaam van de ark. En ik denk dat Ezekiel ook een soort gezicht ziet dat de ark is weggenomen. Maar de ark is in ieder geval niet in Jeruzalem. Die staat er niet. In ieder geval niet op het tempelplein in Jeruzalem. Er staat een moskee. Israël heeft geen bewaarplaats voor de wet. Waar het getuigenis de wet in moet. Die tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. De boodschap van die wet op steen, dat op zondag de wet aan u wordt voorgelezen, als we het laten landen ook, is deze boodschap. De wet is uit uw hart. De wet is uit uw hart. Moet van een briefje worden voorgelezen, een stukje papier of van steen. De wet is uit uw hart. Die in Adams hart geschreven stond. Niemand hoefde tegen Adam te zeggen voor de val. Niet doodslaan, niet stelen, niet echt breken. Maar de Heer Jezus zegt ons zelf in het evangelie. Uit het hart komen voort dingen niet, nou niet in de wet staan, maar die tegen de wet van God indruisen in alle opzichten. En God gaat deze wetten terugzetten in het genadeverbond, dat heeft hij beloofd. De wet is uit het hart. Maar in het genadeverbond, voor iemand die gelooft, uit Jood of Heiden, komen de wetten terug te staan in het hart. Ik zal ze schrijven in het hart, zegt hij bij monden van de profeet Jeremia. Ik zal ze schrijven in uw hart. En als die wet wordt teruggeschreven, dan is het kenmerkende van het feit dat, daar kunt u aan weten trouwens of u dat zelf ook kent. Als wij de wet buiten ons hart houden, dan kunnen we zondigen tegen de wet. En dan horen we op zondag wel die ouderling of die dominee de wet voorlezen. Maar dat is die wet die van papier komt. En u zondigt wel, maar tegen die wet van papier of van steen. Maar als die wet wordt teruggezet, dan zegt Ezekiel bij de overtreding, ik zal maken dat mijn volk een walging zal hebben van zichzelf. Dat is zondigen tegen iets wat eigenlijk bij u nou van binnen beschreven staat. En dan die ark. Gods bewaarplaats. De Heere laat Israël zien dat nou niet alleen de overtreden bedekking nodig heeft, zoals we dat zingen in Psalm 32. Dat die overtreding voor het heilige oog des Heeren is bedekt. Iets heerlijkers is het op deze aarde niet te ervaren. Wel gelukzalig, maar dat er ook noodzaak hier klinkt van bedekking van die veroordelende wet zelf. Een verzoendeksel. En als er vanavond een Israëliet of iemand uit de volken zou zijn, en die zou zeggen, die arken, die kist die ik zo voor me zie, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig om dat deksel op te tillen en te kijken wat erin ligt. Dan zou ik vanavond uitroepen, nee, 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 nee. Want u gaat eraan, als God in het gericht gaat treden met Israël of uit de volken, wij zijn schuldig aan die geboden, die moeten in de bewaarplaats blijven waar de Heere ze heeft willen laten leggen. Dat is Israëls ellende vandaag nou juist, dat Israël geen bewaarplaats heeft voor de wet. En wat Israël gaan doen, is dat ze die wet tevoorschijn hebben gehaald, zichtbaar. Daar herinneren die koorden aan, die tzitzit, Joodse mannen aan hun mantel dragen. Daar herinneren die mezuzas aan, bij de deur. Daar herinnert eigenlijk alles in Israël aan, aan de wet. Maar er is geen bewaarplaats voor de wet. En Israël is gaan zeulen met de wet. Dat kunnen wij, hervormd, gereformeerd, christelijk gereformeerd, ook doen. En we gaan eraan als God in het gericht gaat treden. Naar de wet ons oordeelt. Die ark doet mij heel sterk denken aan niemand anders dan de Heere Jezus zelf. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. De Heere Jezus is als een ark. En als ik denk aan die grote verzoendag dat het bloed gesprenkeld werd 7 maal door die hoge priester. 1 maal in het jaar zichtbaar. Met bloed ging hij het heilige in. Om het te besprenkelen. Niet alleen die deksel erop, maar ook het bloed van de plaatsvervanging. Wat werd de Heere Jezus bedekt met bloed? Het beste bloed, zijn eigen bloed. Genadig. En zoals we hebben gelezen, dat de ark uitgerust werd met draagbomen, meegedragen door die levieten. Overal waar Israël heen ging, moest die ark mee als teken van verzoening? Hoe mobiel als de ark was, hoe mobiel was de Heere Jezus zelf. Om zijn verzoening te tonen aan die Samaritaanse, aan Jeruzalem, aan Galilea. Want hij is een zaligmaker ook van de wereld. Geliefde, vanavond wil ik uw aandacht vragen voor het feit dat Israël vandaag is zonder bewaarplaats voor Gods wet, zonder ark. En dat Israël voor het grootste deel is gaan slepen met de wet. Tevoorschijn gehaald, ermee aan de slag gegaan, de mouwen opgestroopt. Hoe herkenbaar is dat trouwens ook voor ons? En niemand lijkt het door te hebben dat er geen bewaarplaats is voor de wet. Dat er geen bloed is van verzoening. Dat het blind is ook voor hem die uitgetekend is in de wet. En daarom mogen we ook bidden vanavond dat die wet zal gaan wegen onder de 12 stammen. Net zo goed als onder onze 12 provinciën. Want dan is er verwachting. Als de wet weer gaat spreken, dat we beseffen wat de apostel Paulus aanhaalt in Galaten 3... Dat vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen dat hij gesproken heeft in het boek der wet om dat te doen. Wij denken altijd als we 1 van de geboden overtreden hebben, dat we dan nog een 9 hebben bij God. Als we 2 geboden overtreden, dat we dan toch nog een 8 hebben. Dat we in ieder geval nog een voldoende hebben. Maar de apostel Jacobus zegt toch heel terecht dat wie schuldig is aan 1 van de geboden, schuldig is aan alle. Ik vraag het mijn catechisanten. Nou, jongens, als je een gebod zou overtreden, welke dan? Welke dan? Welke zijn er overtreden? Geen 1. Dan passen we niet meer bij de hemel, bij de overtreding van 1 van de geboden. Maar als we beseffen dat we schuldig zijn aan alle. dan is er verwachting. Als de wet weer gaat spreken onder Israël, zoals dat was in Esra 8, waar het volk, toen de wet werd volgelezen, weende. Totdat die man God sprak van vertroosting. Als de wet zijn werk heeft gedaan, dan worden ook de tranen gedroogd. En nou reageert de Heere daar precies. We hebben het gelezen in het laatste vers van onze schriftlezing. Al daar zal ik bij u komen, precies daar. Precies op die plek van de verzoening. Daar zal ik bij u komen. Precies als er betaald is. Wij koppelen dat een beetje los. Gods leiding kun je ervaren, zeg maar, zonder verzoening. Ik kan onbekeerd zijn, maar toch om Gods leiding vragen. Alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Dat dacht Israël vaak ook. Maar hier wordt zichtbaar dat de Heer regeert van boven het verzoendeksel. Daar zal ik tot u lieden spreken. Daar zal ik tronen. Het is de troon der genade. En dat is ook precies wat er vandaag aan ontbreekt. Want in die wet van Mozes lezen wij dat Israël een koning had. Die woonde in de tabernakel, de koning der koningen. En dat is ook precies de ellende van Israël vandaag. Dat Israël leeft in grote rebellie daartegen. In een democratie, net zo goed als wij dat doen als land. We kunnen zeggen, democratie is het beste van het slechtste. Maar de Heer Jezus leert ons echt niet binnen de democratie komen, maar echt waar. Wat we ook net hebben gezongen, uw koninkrijk komen. Daar zal ik bij u komen. De Heere God, de God van Israël, troont bij de verzoening waar de wet is uitgesproken. De Heere Jezus begon ook in het evangelie bijzonder te regeren, koninklijk, nadat hij die vergeving heeft willen bewerken, nadat zijn werk aan het kruis volbracht was. En daarom, geliefde, wat moet Israël? Met de wet. De wet die gegeven is tot ontdekking, om tot vrees te verwekken. Wat moet Israël eigenlijk met de wet? Ik dacht, en vorige week heb ik het zo gezegd. Ik zag eigenlijk dat beeld voor me van een klein jongetje ergens in een oorlogsgebied wat aan het spelen is ergens. En zijn moeder ziet dat jongetje naar zich toe lopen met iets in zijn hand. En ze komt dichterbij en ze zegt, het is een handgranaat. Het is een handgranaat. Hij loopt met een handgranaat in zijn handen. Mijn jongetje loopt met een handgranaat. Israël loopt met een veel gevaarlijker ding in handen dan een handgranaat. Hoe gevaarlijk is het de wet van God in de handen van Moshe of Nathanael of Erika of Willemien hier in Nederland. Israël heeft de wet uit de bewaarplaats gehaald en loopt ermee rond. Het is alsof Willem Holleder uit de rechtszaal loopt met het vonnis in zijn hand en er nog blij bij kijkt, ook alsof hij niet beseft zijn oordeel. Met al die scholen in Israël of waar dan ook, in New York, in Europa, de yeshiva zoals ze dat noemen, waar de jongens leren, de wet leren. Met al die synagoges, waar wel een kast staat, die dan ook nog de ark wordt genoemd, maar dat is niet Gods ark. Daar is geen bloed van verzoening over. Israël heeft een groot offer nodig. Bedekkend bloed van een zaligmaker. Dat is één. Maar twee, de Heer belooft ook in het genadeverbond dat hij de wet ook terugplaatst waar die hoort. Dat is met name dan wel beschreven door Jeremia in dat heerlijke 31ste hoofdstuk. Jeremia 31. Zie de dagen komen, zegt de Heere, dat ik met het huis van Israël een nieuw verbond zal maken. Niet naar het verbond dat ik gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om uit Egypteland uit te voeren, welk verbond zij vernietigd hebben, hoewel ik er getrouwd was. Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met hen maken zal. Ik zal een verbond in hun harten schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is een grote overgang, geliefde. Als een Israëliet verandert van een uitwendige betrachter van Gods wet naar iemand bij wie de wet wordt teruggeplaatst. Zoals bij Saulus. De wet was er altijd geweest in zijn leven. Uitwendig. En toch schrijft hij, toen het gebod kwam, werd de zonde levend. Het gebod kwam? Ja, toen het echt kwam. Toen het zijn dodelijke werking deed. Toen werd de zonde levend. Maar ik ben gestorven. Als je alles gaat zien met Saulus in het licht van het tiende gebod. Ik heb nooit echt gestolen, zegt iemand. Of nooit echt me neergebogen voor andere goden. Ik heb nooit overspel gedaan in de daad. Maar wie het doet in gedachten, heeft het, zegt Jezus, gedaan. Gedaan. We hebben al die buitenkant als Israëliet zo lang gekoesterd. De godsdienst van de buitenkant, wat ook voor ons zo herkenbaar is. Het is schade voor Israël om zo bij die buitenkant te blijven. Maar het is winst voor de Here en voor de zondaar ook. Als we die heerlijkheid van de Here Jezus zien. Genadig. Dat het allemaal buitenkant is geweest. En een spiegel ook voor ons, want wij zijn van die mensen van de buitenkant. Maar God kijkt er dwars doorheen vanavond bij mij, bij ons. Als Israël dat beleeft. Ergens wat ze ook hebben aangevoeld toen de wet voor het eerst geopenbaard werd daar aan de Sinaï. Het gedonderd en gebliksemd heeft. En ze hebben gebeden om een middelaar. En dat ook vandaag de ogen open zouden gaan. Ik heb al die jaren gestudeerd op de wet. 613. Ik droeg die tzitzit. Ik had die mezusa. Ik heb gelezen, gebeden. Maar de wet bleef op het papier. Op het steen. En de fundamentele les van die geboden op steen, gebeeldhouwd, heb ik niet begrepen. Dat de fundamentele les was aan mij, aan heel Israël. De wet is uit uw hart. En daarom mogen wij vanavond bidden voor Israël en tegelijkertijd ook voor de volken. Dat de donder en de bliksem van Sinaï weer zouden worden gehoord. Er is geen grotere vrees dan het overtreden van de goede geboden van een goede God. Met de daad. En vooral ook met het hart. Ware Bijbelse theologie is altijd ernstig met Gods wet. Bloed serieus. Altijd heeft de wet een grote rol gespeeld in tijden van herleving. De protestanten, Calvijn en Luther namen de wet veel serieuzer in die dodelijke kracht dan de kerk in die dagen dat deed. Maar de wet heeft ook altijd gevraagd om een middelaar en om een offer. En dat is wat anders dan dat ik van de vorige week in een krantje las voor Israël. Waarin een rabbijn gewoon echt in een blad voor christenen nota bene een podium krijgt om te zeggen dat voor Israël eigenlijk het gebed de plek van het offer heeft ingenomen. Nou, dat zouden wij ook zomaar kunnen bedenken natuurlijk. Dat is genade verdraaien. In iets wat geheel van Gods zijde komt. Het offer is het antwoord op iemand die de wet heeft overtreden. Het bloed op het verzoendeksel. Ah, we kunnen het ook wel af met wat goede gebeden. Iets wat helemaal vanuit de mens komt. Dat is het rabbijnse zuurdesem. Het Joodse zuurdesem waar de Heer Jezus voor waarschuwt. En wat ook akelig dichtbij komt bij dat hervormde of gereformeerde van ons. Hoeveel te meer men leest in de Bijbel, zegt Rabbi Hillel, hoeveel te dichter men is bij het eeuwige leven. Hoeveel te meer men leest in de Bijbel, hoeveel te dichter men is bij het eeuwige leven. Dat klinkt bijna gereformeerd. Het staat er ook bijna, toch? Hier op de wand. Maar ik ben ervan overtuigd dat zoals deze tekst hier, uit Johannes 5, vers 39, onderzoek de schriften, is afgebeeld. Dat dat precies aansluit bij ons werkheilige hart. Dan heb ik tenminste nog iets wat ik kan doen. Ik ga zoveel mogelijk de Bijbel onderzoeken, maar de kanttekeningen zeggen, we kunnen het veel beter vertalen en dat lijkt me ook bijbelser. Gij onderzoekt de schriften, dat doet u, Joodse mensen. En u meent in het lezen van de Bijbel het leven te hebben. Maar gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven mocht hebben. Dat is het bijbels. Ik hou van de Statenvertaling, maar in dit geval volg ik nog liever de kanttekeningen van de Statenvertaling. Want wij kunnen zeggen hoeveel te meer men de Bijbel leest, hoeveel te dichter men bij de hemel is. Hoeveel te meer men in gebed is, hoeveel te dichter toch bij. Dat klinkt bijna bijbels, dat klinkt gereformeerd. En we noemen het gebed en de Bijbel niet een onrechte genademiddelen. Maar we moeten ook waarschuwen dat we nooit de mindere genademiddelen voor de meerdere gaan houden. Want zoals u bij een beenbreuk er goed aan doet om ook een pijnstiller te nemen, zult u toch ook het gips erom moeten dragen. Wat is het voornaamste middel tot verzoening? Bijbel lezen? Gebed? Nee. Offer. Zo'n kist, ongeveer, zoals het werd afgebeeld. Met bloed erop. Een deksel erop. Publiek. Het is ook publiek dat er geen offer beschikbaar is op Israëls tempelplein. Het wordt geregeerd door een offerloze godsdienst, de islam. Waarom zouden wij, waarom zou Israël schriften lezen, gebeden opzeggen, maar ondertussen het ene middel tot ons behoud voor ongewenst achter de Heere Jezus. Hij die uitgetekend werd in die ark. Niet om de Heere Jezus zo te ontvangen, maar heimelijk, stiekem, te vervangen. Zo geldt ook vanavond tot ons. Zoals hier staat, onderzoek de schriften. Gij onderzoekt de schriften. U praat wel over de wet, maar Jezus zegt, u wilt tot mij niet komen omdat gij het leven mocht hebben. Dubbelhartigheid in de godsdienst. Daar moeten we van verlost worden. Zoals Saulus van Tarse. En trouwens ook die andere Joodse apostelen. Waar de wet groot wordt, dan worden wij klein. Dan moeten wij minder worden en gaat de Heer Jezus Christus wassen. Dan zeg ik met Saulus van Tarse van mezelf, de Joodse man, zeg ik als heiden ook, ik ellendig mens. Maar ook Christus is het. Wat een taal was dat op de lippen van Matthäus. De Leviet. Saulus de Benjaminiet. En al dat er ook nog zoveel mogen volgen. Amen. Geliefde, ik wil eerst met u eindigen met dankgebed. Heere Jezus. 12 apostelen. Omdat u ze wilde zenden naar de verloren schapen van het huis van Israël allereerst. Waar we ook vanavond van mochten horen. De nazaten uit die 12 stammen. Die vertakkingen die er waren onder het volk, het bondsvolk. Het volk naar uw naam genoemd. En als u werkt door Jacobs huisgezin, waar we ook heel wat psychologie op los zouden kunnen laten. Uw Bijbel, Heere God, is een eerlijk boek, ook een eerlijkmakend boek. Het heeft ons veel te zeggen ook voor het gezins-familieleven. De gebrokenheid en de dubbelheid. En dat u juist daardoorheen wilde werken, Dat schept hoop, ook voor Israël vandaag. We bidden dat u ook in de misère van Israëls familieleven genade wil verheerlijken. En ook onder ons, met onze niet zulke nette gezinnen, families. We bidden het, zelfs voor de heidenen. Mocht het horen, heren, hoe u zelf tot onkruid wilde worden, zo wordt het in de eerste lezing. Wat een onkruid ook, Heer Jezus, aan het kruis met doornen gekroond. De doornen en distelen van Israëls vloek, maar ook de doornen en distelen van Adams vloek. Ontferm u, heren, over Israël en over de volken. Ontferm u, heren, ook genadig over Israël, wat rondzult met de wet, die hen veroordeelt. Ze lopen met het vonnis in de hand. Vonnis aan de muur. Vonnis voor de ogen, tussen de ogen. Vonnis aan hun mantel. Ontferm u, heren. Open, heren, de wet voor hun ogen en hun ogen voor de wet. Dat het niet langer zonder offer, zonder verzoening, zonder bloed zou kunnen. Dat bidden we ontmoedig. En wakker het gebed ook bij ons aan. Uit liefde, als we zelf de kracht van de wet hebben leren verstaan, in meer of mindere mate, ook het evangelie van het bloed der genade voor ons groot geworden is, zou u het dan ook aan hen willen schenken, Heer. En dat we niet rusten, voordat we ook vrede met Israël mogen zien. Dat uw koninkrijk komen op deze plek, in de middel Harnes. Zegen, heren, ook deze gemeente hier ter plaatse, maar ook de plaatselijke gemeenten hieromheen, van welke denominatie ook, breng bijeen, heren, wat soms en heel vaak niet meer bijeen lijkt te passen, in het stof, aan uw voeten, met het oog op het kruis. Heren, ontferm u, om Jezus wil alleen. Amen. Dan wil ik tenslotte samen met u zingen van Psalm 99, waar het ook gaat over die heerlijke plek, waar we ook een moment wat bij stil hebben gestaan. Als we erover spreken, dan beseffen we natuurlijk dat er veel meer over nog te zeggen zou zijn. Maar dat hoeft ook niet allemaal op één avond. We zingen samen Psalm 99, vers 1. God de Heere regeert, en ook mooi, Israël heeft ook altijd het oog gehad op de volken, op de heidenen, op de niet-Joden. Beeft gij volken, eert zijn hoogbestel die bij Israël tussen Gerubs woont en zijn grootheid toont dat zich de aard bewegen. Hij is Israëls zegen. We zingen 99 vers 1. We gaan eindigen met een gebed om zegen en daarna bent u uitgenodigd om nog met ons koffie te drinken. En er is een boekentafel waar verschillende boeken ook met betrekking tot het onderwerp van Israël te vinden zijn. En waar daarna ook er daaromheen nog ruimte is voor ontmoeting. Dus u bent van harte uitgenodigd. Laten we nu samen eindigen met een gebed om zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.